Zullen we samen een gedeelte gaan lezen uit het Lucas-evangelie. Lucas hoofdstuk 16 en dan lezen we vanaf vers 19. Lucas 16 vanaf vers 19, daar staat het volgende geschreven. En er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijniging, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide, Kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen. En zij vandaar niet onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zeide, dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb 5 broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham zeide, ze hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide, nee, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen ze zich bekeren. Doch hij zeide tot hen, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Vanmorgen staan we stil bij een heel bijzondere geschiedenis, een gebeurtenis. Je zou kunnen zeggen, de 2 wegen die de mens kan gaan in zijn leven. Hetgeen wat we gelezen hebben is werkelijk gebeurd. Voor alle duidelijkheid is het is niet een gelijkenis. Er zijn 3 redenen voor. Als eerste, het woord gelijkenis wordt niet gebruikt. Het tweede, in een gelijkenis wordt nooit een eigen naam gebruikt. Hier worden zelfs 2 namen gebruikt. Lazarus en Abraham. En een gelijkenis is voor de gelovigen om te begrijpen en is voor de ongelovigen verborgen. Nou, als je deze geschiedenis leest, is dat ook voor een ongelovige uitermate duidelijk wat hier staat. Als eerste willen we even stilstaan bij de grote lijnen van de evangelieën. Zoals je allemaal zult weten, en als je het niet weet, ze zeggen van lees dan de 4 evangelieën die in de Bijbel staan in het Nieuwe Testament. Elk evangelie heeft zijn eigenschap, zijn bijzondere eigenschap. Als we kijken naar het Matthäus-evangelie, gaat het om de koning, de Messias, de beloofde. Marcus laat zien dat hij de dienstknecht is. Lucas, het evangelie waar we vanmorgen bij stilstaan, laat zien dat hij de zoon des mensen is. En het Johannes-evangelie laat zien dat hij de zoon van God is. Geslachtsregister in Matthäus begint van Abraham, gaat terug naar Abraham. En Lucas evangelie gaat er terug naar Adam. Het Johannes evangelie gaat terug dat hij van eeuwigheid is. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Marcus heeft geen geslachtsregister, waarom niet? Een slaaf, dat is niet zo belangrijk wat zijn komaf is. Dus vandaar dat Marcus dat niet wordt genoemd. Dan zou je kunnen zeggen van, waar gaat het dan om? In Matteüs gaat het om wat de Heer Jezus zei. Er worden heel veel citaten aangehaald uit het Oude Testament. Marcus, wat hij deed, dan lees je steeds het woordje terstond. Steeds heb je daar een snelheid. Het is net een camerabeeld. Ze richt zijn blik daar even op. Dan vervolgens daarop. Het switcht heel snel heen en weer, om zo maar te zeggen. Lucas is wat de Heer Jezus voelde. Dus dat maakt het al heel persoonlijk. En Johannes laat zien dat hij degene is die hij zegt dat hij is. En dat wordt heel duidelijk uitgedrukt in de bewering of de aanspraken van ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, voor wie is het geschreven? Het Matteüs-evangelie is in eerste instantie geschreven voor de Joden. Marcus-evangelie voor de Romeinen. Lucas voor de Grieken, de niet-Joden. En het Johannes-evangelie voor de gemeente. Dan heb je even een kleine indruk, zeg maar, van hoe de evangeliën in elkaar zitten. Lucas was van beroep een arts. Dat lezen we in Colossenzen 4, vers 14. U groet Lucas, de geliefde arts. Daarnaast heeft Lucas twee evangeliën, of twee boeken geschreven. De eerste, waar we uit gelezen hebben, Lucas. En deel 2 van Lucas is het boek Handelingen. De vorige keer, toen we spraken over de hemelvaart van de Heer Jezus, heb ik dat al verder toegelicht, dus daar ga ik niet zoveel over zeggen. Maar deze twee boeken zijn bedoeld ter verdediging van Paulus toen hij gevangen was genomen in Rome als bewijsstuk voor zijn advocaat. Want zo begint ook dit evangelie, Lucas 1 vers 1 tot 4. Aangezien velen ondernomen hebben een verhaal op te stellen over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, ons hebben overgeleverd. Heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af nauwkeurig onderzocht te hebben, het in geregelde orde aan u te schrijven, hoog edele Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen. Lucas was een medewerker van Paulus, daarom wordt dit evangelie ook wel genoemd het evangelie van Paulus, zoals Marcus het evangelie van Petrus is. En het boek Handelingen, het tweede deel van Lucas, daar zie je ook dat Lucas zelf aanwezig is. Dat begint in Handelingen 16 vers 10 met de aanduiding wij. Eerst is steeds zij, ze doen dit, ze doen dat. En dan op een gegeven moment lees je daar wij. En dat betekent dus dat Paulus daarbij aanwezig was. Ze noemen dat wel mooi met de wijberichten, omdat Lucas daar zelf bij aanwezig was. Lucas is een van de allerbeste geschiedschrijvers geweest die er ooit heeft geleefd. Ook als je het boek Handelingen leest, zoveel details en zo makkelijk te lezen, is echt verbazingwekkend, want sommige geschiedschrijvers noemen alleen maar droge feiten op en er is niet doorheen te komen. Maar bij Lucas leest dat als een boek wat zo makkelijk te lezen is. Hij was van oorsprong een niet-Jood, een Griek. En hoe nauwkeurig hij dingen beschrijft, dat valt echt op. Ook vanuit het gezichtspunt van arts. Hij geeft details weer die in de andere evangelie niet tegenkomen, omdat hij dat ziet met een bril op, om zo maar te zeggen, met zijn ogen als arts. We hebben gelezen de geschiedenis, hetgeen wat beschreven wordt in Lucas 16. Nu was er een rijk mens en hij ging gekleed in purper en fijn linnen en vierde elke dag een schitterend feest. Nu lag er ook een arme, genaamd Lazarus, aan zijn voorpoort, vol zweren, begeerig zich te verzadigen met wat van de tafel van de rijke viel, maar zelfs de honden kwamen zijn zweren likken. In eerste instantie wordt onze aandacht gevestigd op rijk en arm. En ook de omstandigheden waar deze twee mensen in leefden. De rijke man ging gekleed in purper fijn linnen en elke dag was daar feest. Het was één groot feest waar hij in leefde, om zo maar te zeggen. Maar als je dan even gaat dat probeert te situeren in onze situatie, dan kun je zeggen van wie zijn op dit moment de rijksten van de wereld? Om er één groep te noemen, de Illuminati. Dat zijn de mensen die zo rijk zijn, dat ze eigenlijk alles op de achtergrond, zonder dat je dat ziet, beslissen. Maar het bijzondere van deze mensen is dat ze allemaal, bijna allemaal Satan-aanbidders zijn. Want wie geeft rijkdom van deze wereld? Denk bijvoorbeeld maar in de muziekindustrie. Hebben daar in het verleden heb ik dat wel eens laten zien. Van dat in de muziekwereld er mensen zijn die een ziel verkopen aan de duivel. En dat is niet vaag, maar dat is letterlijk. Hij werd er voorgehouden, als je mij je ziel geeft, dan krijg je rijkdom, voorspoed, bezittingen. En daarnaast zou je kunnen zeggen, zijn daar de mensen die niet rijk zijn, de armen. We zullen zo zien dat het daar eigenlijk helemaal niet zozeer om gaat. Als je nu heel rijk bent, of heel arm, want waar gaat het om? Het gaat om geloof. Wordt hier niet zo vermeld, maar zometeen wordt Abraham genoemd. En bij Abraham, daar staat heel duidelijk van geschreven, Abraham geloofde in God, in de Heere God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het gaat dus om niet de uiterlijke omstandigheden, maar wat in je hart aanwezig is. Staat in vers 22. Het gebeurde nu dat de arme stierf en door de engelen werd gedragen in de schoot van Abraham. De rijke nu stierf ook en werd begraven. De dood, het sterven van je lichaam. 1 Korinthe 15 vers 26 zegt, als laatste vijand wordt de dood teniet gedaan. Maar hoe is de mens geschapen? Dat lezen we in Genesis 2 vers 7. En de Heere, of Yahweh, God, Elohim, had de mens geformeerd uit het stof van de aarde. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Dat zegt de Statenvertaling. Als je de Nadert de Bijbel leest, dat vind ik ook een hele mooie aanduiding hoe het daarin staat, dat zal ik u ook voorlezen. Dan formeert Yahweh, God, Elohim, de roodbloedige mens van stof uit de bloedrode grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven. Zo wordt de roodbloedige mens tot lijf en ziel in leven. Het hele mooie is dat het steeds gaat om dat rode. Want wat is uiteindelijk datgene wat de mens weer bij God de Vader brengt? Dat is het bloed van de Heere Jezus Christus. De mens komt uit de rode aarde. Stof zijt gij en tot stof zult gij weerkeren. Maar dat is het lichaam. Want waar bestaat de mens eigenlijk uit? Er wordt wel duidelijk gemaakt in de Bijbel van dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En die drie zijn één. Maar wist u dat u dat zelf eigenlijk ook bent? Want we hebben een lichaam. Een lichaam geeft uiting aan datgene wie wij zijn. Je zou kunnen zeggen dat is de uiterlijke mens. Maar daarnaast bestaat een mens uit een ziel. En nog belangrijker is dat een mens ook een geest heeft. Nou, die geest, die levensadem die geblazen is in de neus van de mens, is eeuwig. Zodra dat een lichaam, zodra dat een mens geboren wordt, heeft hij zowel een lichaam, ziel en een geest. Alleen het trieste van de mens is, doordat Adam heeft gegeten van de boom der kennis van goed en kwaad, is het lichaam sterfelijk geworden. Maar de geest en de ziel zijn eeuwig. Dus als je lichaam sterft, zoals we lezen van die rijke man, hij werd begraven, het lichaam wordt begraven, wordt in de aarde gedaan. En je zou zeggen, dan is het afgelopen. Wat velen schijnbaar niet begrijpen, is dat dat niet het einde van je mens zijn is. Niet het einde van het leven, dat gaat namelijk door. Ons lichaam sterft, onze geest en ziel zijn eeuwig. En je ziet ook dat op het moment dat je komt te sterven, dat je dan komt in de werkelijkheid. Wij denken dat de werkelijkheid datgene is wat wij kunnen zien. Het zien, de reuk, het gehoor, de smaak, het aanraken, dat heeft allemaal met je lichaam te maken. Maar we zullen zo zien, ook als ze hun ogen opslaan, nadat het lichaam gestorven is, dat er nog steeds heel veel kenmerken zijn zoals we dat nu ook kennen. Ik las een gedeelte uit Jesaja 57, vers 1, dat wil ik er toch even bij lezen. Daar staat, de rechtvaardige komt om en er is niemand die het zich aantrekt. En de vromen worden weggerukt, terwijl niemand er acht op slaat. Want vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige weggerukt. Hij gaat in vrede. Je zou kunnen zeggen, Lazarus is gestorven. Hoe hij begraven is, wordt niet eens vermeld. Vroeger was het zo, er was een armenbegrafenis. Hè, dan werd hij gewoon zomaar ergens op een hoop gegooid. Omdat, er was geen geld voor een begrafenis, et cetera. Dus daar wordt geen woord over gezegd. Er wordt alleen gezegd dat hij door de engelen werd gedragen in de schoot van Abraham. Is dat niet heel merkwaardig? En die rijke die sterft en wordt begraven. Trouwens, als je dat vers uit Jesaja 57 vers 1 leest, is dat ook een aanduiding van de opname en de wegrukking van de gemeente. Ik zal het in één keer lezen. Want er staat, en de vromen worden weggerukt, terwijl niemand er acht op slaat. Want vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige weggerukt. Want de toorn van God komt nadat de gemeente wordt weggerukt hier op deze aarde. De meest verschrikkelijke periode van tijd. Als we verder lezen in Lucas, vers 23. En toen hij, dus die rijke, in het dodenrijk, of in de Hades, zijn ogen opsloeg onder de pijniging, zag hij Abram van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus op dat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik leid pijn in deze vlam. Er is dus sprake van een volledig bewustzijn. Vaak staat op graven rust zacht. Is dat de werkelijkheid? Er is een volledig bewustzijn. Niet een klein beetje, maar volledig. Want we hebben dat gelezen. Want wat gebeurt er? Hij sloeg zijn ogen op. Dan moet je dus ogen hebben. Kan dat? Hij is toch gestorven? Hij verkeerde in pijnen. Zijn gevoel was dus duidelijk aanwezig. Want pijn geeft aan dat in jouw lichaam iets niet goed meer is. Zijn lichaam was gestorven. Hij zag dus zijn ogen en hij herkende. Hij zag daar Abraham en hij zag de Lazarus. Er is dus herkenning op het moment dat je lichaam sterft. Want hij had Abraham nog nooit gezien. Sterker nog, Abraham was al vele jaren daarvoor gestorven. En het is ook heel bijzonder, hè, dat de Heere God zegt, ik ben de God van Abraham, van Isaac en Jacob. Ik ben geen God van doden, maar van levenden. Toch is het lichaam van hem gestorven. Hij riep de woorden. Hij kon dus ook spreken. En wat zegt hij? Erbarm u over mij. En wat gebeurt er dan? Wat vraagt hij dan? Hij vraagt dat de top van zijn vinger in water gedoopt moet worden. Hij heeft dus bewustzijn. Hij heeft dus handen, hij heeft vingers. Hij heeft ook bewustzijn van water, wat verkoeling kan geven. Want wat vraagt hij verder? Om mijn tong te verkoelen. Hij heeft dus een tong. Want waarom had hij pijn? Want er staat, want ik leid smart in deze vlam. Dit is eigenlijk heel ernstig als je hierover nadenkt. Veel mensen zijn met van alles en nog wat bezig. Maar ieder lichaam zal sterven. Met grote uitzondering natuurlijk van de opname, de wegrukking van ons, van de gemeente, dat ons lichaam ineens veranderd zal worden in een verheerlijk lichaam. Dit betekent dus, de mens die sterft, heeft een bewustzijn na zijn sterven. En voor die rijke man zag het er niet best uit. Zo ernstig zou je kunnen zeggen, van hij was zich zo bewust van zijn situatie waarin hij verkeerde. Maar dan krijgen we het antwoord van Abraham. Abraham echter zei, kind, bedenk dat u het goede hebt ontvangen in uw leven. En Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost, maar u lijdt smart. En bij dat alles is er tussen ons en u een grote kloof gevestigd, zodat zij die van hier naar u willen overgaan, niet kunnen. En zij van daar niet naar ons kunnen overkomen. Er is een grote kloof tussen de plaats van pijniging en de schoot van Abraham. Daar staat een plaatje nog ondergetekend. Dat is de afgrond. Nou, wat zou je kunnen zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Dat heeft alles te maken met geen wat staat in Genesis 1 vers 2. De eerste zin uit de Bijbel kennen we allemaal. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Met de tweede vers, dat hebben de vertalers, bijna alle vertalers, een beetje wegvertaald. Ik zal het woord voor woord weergeven. Er staat, en de aarde werd, is geworden woestheid en ledigheid en duisternis wegens het verschijnen van de afgrond. De afgrond die hier zo gesitueerd is, is er al nadat de hemel en de aarde zijn geschapen. Waar het mee te maken heeft, zal ik verder even niet op ingaan, want dat is een verhaal op zich. Maar datgene wat in die afgrond zich afspeelt, dat is niet zo best. Want als we kijken naar hetgeen wat staat in Openbaring 9 vers 1 en 2. Daar staat in de vijfde engel bezuinde en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En ze opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Die afgrond is een bewaarplaats voor gevallen engelen. Demonische machten zou je kunnen zeggen. Alhoewel de demonische machten weer ergens anders zijn. Maar in ieder geval een bewaarplaats voor wezens. Want als je dat leest in Openbaring 9. Als die op de aarde komen. Dat is een grote verschrikking. Want ik heb het al gezegd. Nadat de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat die is weggerukt. Opgenomen. Het Griekse woord harpazo. Is de weerhoudende macht de Heilige Geest weg van de aarde. Tjipke heeft er vanmorgen al iets over gezegd. Over de Heilige Geest die inwonend is. Op het moment dat wij worden weggerukt van deze aarde. Gaat de Heilige Geest mee. En is de Heilige Geest niet meer inwonend in de mens. Maar gaat hij weer werken net als daarvoor. Om het heel simpel even te zeggen als in het Oude Testament. Maar de mensen die dan op aarde leven, worden geconfronteerd met de duivelse machten uit de afgrond. Je krijgt het merkwaardige dat die rijke man in de gaten heeft van, oké, hij is zich volledig bewust van wat er gebeurt. En let ook op wat er nu staat in vers 27 tot 29 van Lucas 16. Hij echter zei, ik bid u dan, vader, dat u hem zendt naar het huis van mijn vader. Want ik heb 5 broers. Opdat hij ernstig tot hen kan getuigen, zodat ook zij niet komen in deze plaats van pijn. Abraham echter zei, ze hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Probeer je dat eens voor te stellen. Hè? Je lichaam is gestorven. Maar je weet nog wat er op aarde gebeurt. Sterker nog, je kent de familiebanden. Hij zegt, ik heb 5 broers. En we hebben gelezen, ze waren steeds bezig met schitterende feesten te vieren. Maar wat is het probleem met schitterende feesten? Niet dat het feest op zich verkeerd is, maar als je alleen maar met schitterende feesten bezig bent, dan ben je alleen maar daarop gefocust. Men denkt niet meer na. Pas toen hij was in deze plaats van pijniging, in de Hades, toen realiseerde hij zich pas, ik heb niet een goede keuze gemaakt. Sterker nog, mijn broers zijn op precies dezelfde manier bezig als ik altijd bezig ben geweest. En als er nu maar iemand gaat naar mijn 5 broers, opdat hij ernstig tot hen kan getuigen. Dus met andere woorden, waarschuw hen. En het bijzondere antwoord van Abraham is, ze hebben Mozes en de profeten. Met andere woorden, ze hebben Gods woord. In die zin is niemand te verontschuldigen. En laten ze naar Gods woord luisteren, zou je kunnen zeggen. En dan kun je de vraag bij stellen, waar luisteren wij naar? Want hoeveel onzinnige woorden worden wel niet over ons uitgestort? Zet je televisie maar aan. Ik zou beter kunnen zeggen, zet hem maar uit. Want hoeveel onzinnige dingen hoor je daar wel niet? Of als je een krant leest. Of dat je een radio luistert. Of je computer aanzet. Of je tablet aanzet. We waren gisteravond bij de kleinkinderen en hadden ze alle 2 zo'n tablet. Ze zouden alle 2 even tegelijk laten horen wat voor geweldige muziek ze wel niet luisteren. Maar ze hadden dan een knopje, dat ze de een konden ze dan blokkeren en dan kon de andere weer spelen. Hè? Dus maar om er even aan te geven van, mogelijkheden genoeg, maar de muziek die eruit kwam, ik werd er niet vrolijk van. Ik zocht op een gegeven moment Hendel op en ik liet Halleluja horen, maar daar waren ze ook heel gauw... van genezen. Zoveel onzinnige dingen worden eruit gesproken. En dan zegt hij, en dat vond ik heel opmerkelijk toen ik daar zo diep over nadacht. Hij echter zei, nee, vader Abraham. Zit dat niet zo diep in ons mensen, hè? Altijd dat beter willen weten. Zelfs daar weten ze dan beter. Is toch onvoorstelbaar? Je zit daar in een situatie van de grootsmoke ellende, laat ik dat zomaar aanduiden. En zeggen we, nee, zo doen we dat niet. En dan zegt hij, maar als iemand, dus vers 30 lezen we, van Lucas 16, maar als iemand van de doden naar hen toe gaat, zullen ze zich bekeren. Hij echter zei tot hen, als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze ook al stond iemand uit de doden op zich niet laten overtuigen. Die rijke man is zich bewust van de plaats waar hij is. Zijn eeuwige bestemming stond onherroepelijk vast. Hij wist ook wat hij meemaakte eerlijk en rechtvaardig is. Hij wist van zijn broers. Dan zou je kunnen zeggen van nou, als er nu iemand uit de doden opstaat, dan ben je toch overtuigd. Ik heb ook een hele toespraak gelezen van Spurgeon hierover. En die maakte daar ook een heel duidelijk verhaal van. Hij zei van ja, als nou iemand uit de doden opstaat, dan moet je eerst maar eens weten van, is hij eigenlijk wel dood geweest? Heeft hij wel een bewijs van overlijden? Nou, zo ging hij even door om eraan te geven van ja, het is wel een leuk verhaal, maar ga je maar eens bewijzen dat je dood was en nu leeft. Nou, zo krijg je dus een heel verhaal. Dus men wordt niet direct overtuigd. Maar het is heel bijzonder dat in de Bijbel er wel een Lazarus is opgestaan uit de dood. Daar wees Spurgeon ook op, dat vond ik wel een opmerkelijke aanduiding. Hij zegt van, als er iemand is opgestaan uit de dood, van degene die genoemd worden in de Bijbel, niemand vertelt wat hij meegemaakt heeft nadat hij gestorven is. Ook Lazarus niet. De grote uitzondering van degene die opgestaan is, is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Laten we duidelijk zijn. Hij is opgestaan uit de dood en heeft ervan gesproken. Sterker nog, het boek Openbaring, de brief, de 7 brieven, spreken van de Heer Jezus, wat er zelfs na deze zal gebeuren. En als we even gaan lezen in Johannes 12, vers 9 tot 11, daar staat, dat gaat dan over Lazarus. De grote menigte van de Joden dan wist dat hij daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus, maar ook opdat zij Lazarus zagen, die hij uit de doden had opgewekt. De overpriesters nu beraadslaagden om ook Lazarus te doden, omdat velen van de Joden door hem heen gingen en in Jezus geloofden. Je zou kunnen zeggen, een ooggetuige van wat er is gebeurd. En wat doen ze met hem? Doden. Die man moeten we niet. Wat is er toch met de mens? Dat hem nooit wil luisteren. Altijd denkt dat hij het beter weet. En je kunt ook zeggen, dit gesprek in de Hades, is in het dodenrijk, is zeer bijzonder. Want nadat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, is er dit gebeurd. Dat staat in Efeze 4 vers 8 tot 10. Er staat, daarom zegt hij, opgevaren naar de hoge, heeft hij de gevangenschap gevangen genomen. Wat daar was. En heeft de mensen gaven gegeven. Dit nu, hij is opgestaan, wat is het anders dan dat hij ook neergedaald is naar de lagere delen van de aarde. de onderwereld. Hij die is neergedaald, is ook degene die is opgevaren boven alle hemelen, opdat hij alles zou vervullen. En als we dat verder even toelichten, heb ik hier proberen een beetje duidelijk te maken in dit overzicht. Het paradijs, zoals die genoemd, het schoot van Abraham, dat is verplaatst naar de hemel. En de plaats van de pijniging is tot op dit moment de situatie zoals het is. Maar in Openbaring 20 lezen we over het oordeel voor de grote witte troon. En uiteindelijk zullen ze gaan van die plaats der pijniging naar de poel des vuurs. En dat is ontzettend ernstig. Als je bedenkt dat de mens niet wil luisteren naar datgene wat de Heer eigenlijk van jou vraagt. Dat is, geef mij jouw hart. Leef het leven zoals ik dat heb bedoeld, voor jou. Als de mens dat niet wil. Laten we heel duidelijk zeggen, het is altijd een bewuste keuze. Laten we maar even lezen wat in Openbaring 20 staat, dan is het misschien al even duidelijker. Lezen we even vanaf vers 11 tot en met vers 15. Er staat in, ik zag een grote witte troon en hem die erop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten. En geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die erna waren. De dood en het dodenrijk, de Hades, gaven de doden die erna waren. En ze werden geoordeeld en ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk, de Hades, werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Dit is aan het einde van een periode van 1000 jaar, die nog deze aarde zal meemaken, waar de Heer Jezus als koning zal regeren, heersen over deze aarde. Aan het einde daarvan krijgen we dit oordeel. Want wie bevinden zich daar dan in? Dat staat in vers 10 van datzelfde hoofdstuk. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Dat is heel apart als je dat leest. Als je tenminste het boek Openbaring een beetje kent. Die twee beesten die worden genoemd in Openbaring 13. Een beest uit de zee, een beest uit de aarde. Die worden er 1000 jaar eerder al in die poel van vuur gegooid. En 1000 jaar later wordt de Satan daarbij ingeworpen. En ze zijn er nog steeds. Probeer dat eens in te denken. Het houdt nooit weer op. Nu hebben we genoeg negatieve dingen gezegd. Wat opvallend is hoe steeds eigenlijk die rijke man wordt benaderd. Hè? Want wat heeft Abraham gezegd? Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Hoe belangrijk is het om te luisteren naar de stem van de goede herder die spreekt door middel van zijn woord. We hebben heel veel nadruk gelegd op de plaats en positie van degene die niet gelooft in de Heer Jezus Christus. Nu gaan we de focus nog even veranderen, dat negatieve even naast ons neerleggen om zo maar te zeggen. En kijken, wat is nu onze positie? van degene die wederom geboren zijn. Laten we met z'n allen maar even opzoeken wat er staat in 2 Korinthe 5. Laten we maar even lezen vanaf vers 16 van hoofdstuk 4, 2 Korinthe 4, vers 16. En leven we door tot en met vers 5 van hoofdstuk 5. Er staat, daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons allen een verre te bovengaand evengewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen, dat is dus ons lichaam, de aardse tent, daar wordt het mee vergeleken, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen. Niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij. Wij haken erna met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden. Omdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Ik zal nog even doorlezen. Daarom zijn wij te alle tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in de vreemde zijn. Want we wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar we zijn vol goede moed. En wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten. En bij de Heer onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in. Thuis, het ze in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat er ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dit is fantastisch als je dit leest. We hebben een eeuwig huis in de hemelen. Niet de pijniging, niet de verschrikking wat nooit weer ophoudt. Maar waar het vooral om gaat, wij zien de persoon van de Heer Jezus. Want daar draait het om. En ons aardse lichaam, want wat wordt er wat afgezucht. Hè? Ons lichaam is tijdelijk. Zoveel kan er aan markeren aan ons lichaam. We zijn begonnen met een Lazarus vol zweren. En helaas wordt er ook in de evangelische wereld van alles en nog wat gezegd van, ja, je moet de Heer Jezus aanraken en je wordt genezen. Als je hem niet aanraakt, dan gaat het niet goed. Zelfs de stappen die aangegeven worden, die je kunt doen. Maar gaat het werkelijk nu om ons lichaam? Het gaat om je hart, je ziel en vooral je geest. Je geest moet wederom geboren worden. En als je geest niet wederom geboren is, dan betekent dat dat je geen keuze gemaakt hebt voor de persoon van de Heer Jezus Christus. Weet je dat nu werkelijk, dat Hij in je hart woont? Want ook dit gedeelte staat er zo mooi, hè? Want wij weten. Niets met de uiterlijke zaken te maken van gevoel. Nee, wij weten, de aardse tent waarin we wonen wordt afgebroken. Wij een gebouw van God hebben in de hemelen. Een eeuwig huis. Als laatste wil ik nog even stilstaan bij hetgeen wat staat in Johannes 14. Zullen we daarmee afsluiten? Want waar gaan wij naartoe? We hebben een eeuwig huis, dat hebben we al gezien. En dat is ook hetgeen wat de Heer Jezus vertelt voordat hij gevangen wordt genomen. Voordat hij uiteindelijk uiteindelijk wordt gekruisigd aan het kruis van Golgotha waar hij zijn bloed heeft gestort. Hij zegt tegen zijn discipelen, uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God. Ook de demonen geloven in God, dat hij bestaat. Dat is niet waar het om draait. Alleen. Gelooft ook in mij. Geloof in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat hij de Zoon des mensen is. De Zoon van God. Zoals de twee evangeliën, Lucas en Johannes, dat duidelijk maken. Geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik vind het altijd zo prachtig dat er staat, mijn vader. Dat maakt het zo ontzettend intiem. Het is niet meer het onze vader, het bekende gebed wat zo vaak gebeden wordt, onze vaderen die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, etc. Daar spreekt de Heer Jezus hier niet van. Hij zegt, mijn vader. Is het ook uw vader? Het is mijn vader in ieder geval. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. We hebben een eeuwig huis. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En dat is de hoop, de verwachting, de gezegende hoop, dat wij de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht en voor altijd bij hem zullen zijn. Zal u tot mij nemen. Geen twijfelachtigheid, weten we niet zeker, nee, daar staat het woordje zal. Zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Onze toekomst, degene die geloven in de Heer Jezus Christus, is fantastisch, is niet te beschrijven in woorden. Zoveel zegen ontvangen we, hebben we in de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar dat is een geweldige keerzijde, wat ik vanmorgen heb proberen duidelijk te maken. Degene die dat nee zeggen, bewust niet kiezen, wacht een plaats van pijniging. En dat is zeer, zeer ernstig. En je kunt makkelijk overheen stappen en zeggen, van, het valt allemaal wel mee. Het valt niet mee. Sommigen maken er grapjes over. Zelfs een bekende rockgroep, om er maar even een aan te halen, die zegt op een gegeven moment ook van, er is één ding duidelijk, je zult sterven. En dat is ook zo. Wij zullen sterven. Maar op het moment dat je wederom geboren bent, dan ben je al gestorven. Dan ben je je leven, dat heb ik de vorige keer duidelijk proberen te maken, is in handen van de Heer Jezus terechtgekomen. Een geweldig vooruitzicht. En het gaat ook in die zin altijd om de persoon van de Heer Jezus Christus. Geloof je in hem? Eeuwige leven met hem. Geloof je niet in hem? Het eeuwige oordeel. Laten we daarom ook in ons leven hem alle eer geven die hem toekomt.